Van 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag op 22 januari 2018 ben ik in de Herjani hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren, en als laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De regering heeft ervoor gezorgd dat geen los geld betaalden voor 2 Indonesische burgers die door de Abu Sayyaf groep heeft vrijgelaten. Een goed nieuws wordt geaccepteerd door Indonesië op vrijdagavond 19 januari 2018, waar 2 Indonesische burgers, Launo en Lahadi, een visser uit Wakatobi die eerder door de Abu Sayyaf groep in de wateren Kertam, Sabah, Maleisië, op 5 november 2016 was ontvoerd en vervolgens naar de wateren van Sulu, zuiden van Filipijnen, eindelijk bevrijd. Momenteel zijn ze allebei in Zamboanga stad om een medisch onderzoek te ondergaan, voordat ze naar huis worden gestuurd. De directeur van Indonesische Burgersbescherming en Rechtsbijstand, het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Lalu Muhammad Iqbal, toen geïnterviewd door Radio Republiek Indonesia op zaterdag 20 januari 2018, bevestigde het in het proces van de vrijlating van de 2 vissers niet vergezeld door betaling van los geld aan de gijzelingspartij. De regering heeft nooit onderhandeld met gijzelaars, omdat dit neerkomt op onderhandelen met criminelen. Dus we hebben de rol van het gezin naar voren gebracht, maar we hebben het gezin vergezeld. Muhammad Iqbal voegde eraan toe dat de vrijlating van de 2 vissers naar de wateren van Sulu, de zuidelijke Filipijnen, het resultaat was van intensieve onderhandelingen tussen families met gijzelnemers die bijna 1,2 jaar aan het werk waren. Ondertussen werden de gezondheidstoestand van Lautu en Lahadi bij de bevrijding van de Abu Sayyaf groep in goede staat verklaard. Toen Muhammad Iqbal zei dat naast medische onderzoeken het proces voor genezing trauma was ook gericht op Lautu en Lahadi. Er werd besloten om naar het land te worden gerepatrieerd. Anderzijds verklaarde Iqbal dat de Indonesische regering momenteel nog steeds hard werkt voor de inspanningen van de vrijlating van drie andere Indonesiërs die op 18 januari 2017 door de verschillende groepen gijzelnemers in de wateren van Tagannak eilanden, Sabah, Maleisië, zijn ontvoerd en wanneer wordt gegijzeld in de wateren van Sulu, Zuid-Filipijnen. Komt het volgende nieuws? Indonesië en Japan vieren de 60 jaar diplomatieke betrekkingen. Indonesië en Japan vieren de 60ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan op zaterdag 20 januari in Jakarta. De herdenking werd bijgewoond door Vice-President Yusuf Kalla en verschillende ministers van het werkkabinet. Ondertussen van Japanse zijde was aanwezig bij de speciale gezant van de Japanse premier Toshihiro Nikai en de Japanse ambassadeur in Indonesië, Masafumi Ishii. In zijn toespraak waardeerde Toshihiro Nikai de relatie tussen de twee landen, die werd opgericht dankzij de samenwerking van verschillende partijen. In verband met de volgende relatie tussen Indonesië en Japan, zei Toshihiro Nikai via de talk dat de twee landen de stappen moeten ondernemen om de relatie goed te houden.
Kita harus memikirkan langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya hubungan Jepang dan Indonesia.
We moeten nadenken over welke stappen we moeten ondernemen om de Japanse relatie met Indonesië de komende 10 jaar, 20 jaar of tot 2045 samen te laten vallen met 100 jaar Indonesische onafhankelijkheid. De betrekkingen tussen de twee landen blijven erg warm en vriendelijk. En daarvoor zullen we, in samenwerking met de Area of Economisch Onderzoek Instituut voor ASEAN en Oost-Azië, dat dit jaar 10 jaar na de oprichting en ons verwelkomt, er suggesties voor ontwerpen en dit jaar seminars houden. Eerder zei de speciale gezant van de premier van Japan Toshihiro Nikai in 2015 meer dan 1000 afgevaardigden op cultureel, economisch en toeristisch gebied naar Japan. Toshihiro Nikai hoopt ook dat de uitwisseling van de jonge generatie van Indonesië en Japan kan blijven toenemen, onder meer door 60 jonge Indonesiërs uit te nodigen om de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen 60 jaar te herdenken. We gaan verder naar het volgende nieuws. Jongeren zijn actief om de betrekkingen tussen Indonesië en Japan te houden. Vice-president Yusuf Kalla waardeert de rol van de jongeren bij het onderhouden van een goede relatie tussen Indonesië en Japan. Yusuf Kalla tijdens de 60-jarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan op zaterdag 20 januari in Jakarta zei dat Indonesië en Japan tot nu toe hebben samengewerkt in veel zaken die verband houden met de ontwikkeling van jongeren. Speciale gezant van de Japanse premier Toshihiro Nikai zei hetzelfde. Hij wil meer jonge generatie van Indonesië en Japan bereiken. Toshihiro hoopt in zijn toespraak dat de uitwisseling van jongeren tussen de twee landen actiever is en hij wil dit jaar 60 jonge Indonesiërs naar Japan uitnodigen. Tijdens 60 jaar diplomatieke betrekkingen zijn de betrekkingen tussen Indonesië en Japan altijd goed geweest. Yusuf Kalla zei zelfs dat het aantal bezoeken aan toeristen tussen de twee landen met de tijd toeneemt. Naast de bezoeken van de jonge generaties en het toerisme, is de samenwerking tussen Indonesië en Japan ook een zusterstaat. In verband hiermee denkt Yusuf Kalla dat er meer samenwerking zal zijn tussen Indonesië en Japan. We gaan nu naar het laatste nieuws. De beheerders van Komodo Nationaal Park zullen bezoekers beperken. Komodo Nationaal Park Authority is van plan om het aantal bezoekers te beperken op toeristische bestemmingen die worden bewoond door primordiale komodo-raken of Varanus komodensis vanaf 2018. Hoofd van het Komodo National Park, Sudjono in Kupang, zei op zaterdag dat de beperkingen op het aantal bezoekers zullen worden toegepast op elk bestemmingsobject van de toeristische attracties, zowel op land als in duikplekken. Volgens hem de beperking van buitenlandse en binnenlandse toeristen om de impact van het ecotourisme op het milieu in het KNP-gebied te minimaliseren, gezien de toenemende stroom van toeristische bezoeken in de loop van de tijd. Hij beweerde dat de toenemende toeristenstroom wordt gevreesd door de impact op de omgevingsomstandigheden en het voortbestaan van de Komodo-varan, een van de 7 wereldwonderen is. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we nu in het programma Commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is Verhogen van de productiviteit van mensen en het concurrentievermogen van Indonesië door middel van infrastructuurontwikkeling. Infrastructuurontwikkeling wordt nog steeds aangemoedigd door de regering van president Joko Widodo en vice-president Yusuf Kalla, vooral voor gebieden buiten Java. In de periode 2015 tot en met 2019 richt de regering zich op infrastructuurontwikkeling tussen 1000 km tolwegen, 2650 km nieuwe wegen, 30 km nieuwe bruggen en 65 dammen. In het begin van 2018 zijn er verschillende infrastructuurprojecten die door de overheid zijn gebouwd, zoals tolwegen, spoorwegen, dammen, luchthavens, woningen en ook grensoverschrijdende post. Het nieuwe geopende ontwikkelingsproject van president Joko Widodo op zondag 21 januari is het eerste segment van de tolweg Bakauheni-Terbanggi-Besar in het district Bakauheni, het regenschap van Zuid-Lampung, de eerste tolweg in de provincie Lampung. Het ready-to-operate segment is een segment van Bakauheni Harbour, Simpang Susun Bakauheni op 8,9 km en het Simpang Susun Lematang Simpang Susun Kota Baru segment van 5,5 km. Sinds het begin van het vasthouden van de teugels van de regering, nog voor de verkiezing tot president en vice-president van Indonesië, hebben Joko Widodo en Yusuf Kalla al een programma gestart genaamd Nawacita, of 9 prioriteitsagenda voor de weg van verandering naar een onafhankelijk Indonesië. Politiek onafhankelijk op het gebied van economie en persoonlijkheid en cultuur. Een van de programma's van Nawacita is om de productiviteit en het concurrentievermogen van mensen op internationale markten te vergroten, zodat het land van Indonesië vooruitgang kan boeken en op dezelfde voet kan groeien als de meer gevestigde Aziatische landen. Dit kan worden gedaan door infrastructuur te bouwen, niet alleen op Java, maar ook buiten Java zoals Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en Papua. Van het bestaan van infrastructuur wordt vermoed dat het de economische groei stimuleert en de regionale ongelijkheden verkleint. Daarnaast moet ook infrastructuur worden ontwikkeld om de concurrentie met andere landen te winnen. Wat de regering van Joko Widodo en Yusuf Kalla heeft gedaan, moeten ze de steunen van alle partijen verdienen. Zowel tolwegen, luchthavens als havens kunnen allemaal een middel zijn om prijzen onder druk te zetten en de stroom van logistiek te versnellen. Dit zal de internationale concurrentiepositie van Indonesië sterk beïnvloeden. Dat was het commentaar.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. En voor de eerste nieuws, we beginnen met de gebeurtenis van 22 januari 1901. Koningin Victoria stierf. Op 22 januari 1901 stierf Victoria, de beroemde koningin van Engeland, op de leeftijd van 82 jaar. Hij werd in 1819 in de stad Londen geboren. Op zeer jonge leeftijd van 18 is Victoria de heerser van het Britse Rijk geworden, ter vervanging van zijn oom, koning William IV. Koningin Victoria regeerde 63 jaar lang, dus het is de langste regering in de Britse geschiedenis. Victoria slaagde erin het bestaan van een monarchaal systeem in een Engeland te handhaven en ervan een ceremoniële politieke instelling te maken. Tijdens haar bewin nam de actie van repressie tegen de mensen in de Britse koloniën aanzienlijk toe. Na de dood van Victoria werd de macht van het Britse Rijk onder de leiding van koning Edward VII verder verzwakt. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 januari 1903. Supomo is geboren. Professor Mr. Dr. Supomo is een nationale held van Indonesië. Hij staat bekend als de architect van de geboorte van de grondwet van 1945 samen met Muhammad Yamin en Sukarno. Supomo werd geboren in Sukoharjo, midden Java, op 22 januari 1903. Supomo kwam uit een Priayi-familie. Omdat hij uit de familie Priayi kwam, kreeg Supomo de gelegenheid om zijn opleiding aan de ELS of Europese Lagere School in Boyolali in 1917 en daarna Mulo, meer uitgebreid lagere onderwijs in Solo 1920, voor te zetten. En voltooide hij zijn juridische opleiding aan Bataviase rechtsschool in Batavia in 1923. Hij werd later benoemd tot ambtenaar de Nederlands-Indische koloniale overheid, gedetacteerd bij de voorzitter van de rechtbank van Sragen. Toen er een beweging van een onafhankelijkheid was, nam Supomo deel aan de activiteiten van de activisten. Supomo stierf op 55-jarige leeftijd aan een hartaanval in Jakarta op 12 september 1958 en werd begraven in Solo. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 januari 1905, de gebeurtenis van Bloedige Zondag in Rusland. De Bloedige Zondag is een incident dat plaatsvond op 22 januari 1905 in Sint-Petersburg, Rusland. Destijds was er een schietpartij op de eerste vreedzame demonstratie van de demonstrerende markers om een petitie af te leveren aan Tsar Nicolaas II. De schietpartij werd uitgevoerd door een speciaal leger van de staat. Het schieten gebeurde niet op het Paleizenplein. De Bloedige Zondag heeft ernstige gevolgen voor het tsaristische regime en resulteerde in het verlies van de steun van de bevolking voor de staat. De gebeurtenis die op deze zondag plaatsvond, wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot de Russische Revolutie van 1917. Beste voorluisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië en Japan komen overeen om samenwerking op het gebied van infrastructuur te voltooien. Luisteraars, de regeringen van Indonesië en Japan kwamen overeen voor de versnelling van de voltooiing van een aantal infrastructuurprojecten in Indonesië. Die nieuwe commitment is het resultaat van een ontmoeting tussen de afgezant van Japanse premier Toshihiro Nakai en president Joko Widodo in Bogor Palace, West Java op vrijdag 19 januari 2018. De vergadering herdacht ook 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan. Basuki Hadimulyono, minister van Openbare Werken en Huisvesting, zei dat de infrastructuurprojecten bestaan uit de aanleg van de haven Patimban in Subang, Mass Rapid Transit MRT de eerste fase, MRT Oost-West Jakarta Corridor, semi-snelle trein Jakarta-Surabaya, en tol voor Pekanbaru Padang in Sumatera. Basuki Hadimulyono in Bogor Palace West Java op vrijdag 19 januari zei dat de haven van Patimban in Subang West Java begint met het leggen van de eerste steen in mei 2018. Dus op maart 2019 zal soft opening worden gehouden. Ondertussen zal de eerste fase, namelijk ontwikkelingsfase van MRT, binnenkort worden getest om in 2019 te opereren.
Untuk kereta api Jakarta-Surabaya, kecepatan 5,5 jam.
Semi-snelle trein Jakarta-Surabaya met de snelheid van ongeveer 5,5 uur, dus de kosten zullen ook opnieuw worden geëvalueerd om het goedkoper te maken. En later meer detailinformatie zal opnieuw worden uitgelegd door de minister van Transport. De Sumatraanse tol van Padang naar Pekanbaru zullen we de route maken met tunnel en ook met verbindingsweg.
Route barunya dengan tunnel dan dengan penghubungnya jalannya.
Basuki Hadimulyono bevestigde dat de samenwerking tussen Indonesië en Japan de rijksbegroting of APBN niet zal belasten. Minister Basuki legde ook uit over het beheer van de gaswinning van Masela Blok, dat door Japan zal worden voorbereid om te snel worden geïmplementeerd. In de visserij en marine sector is Indonesië nog steeds bezig met de planning van een aantal projecten voor de ontwikkeling van visserijproducten die met Japan kunnen werken. Minister Basuki zei dat dit voornamelijk worden voorbereid zijn projecten op de buitense eilanden zoals Natuna en Morotai. Luisteraars, dit was het programma Indonesiaku voor vandaag. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u een van de traditionele dans vanuit West Kalimantan vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Kalimantan is een enorm en divers eiland met veel verschillende culturen en tradities van elke etnische stammen die in dit eiland bewonen. En een van die tradities die nog steeds wordt gedaan is Jonggan Dance vanuit de etnische stam van de Dayak Kanayan. MUZIEK luisteraars, Jonggan is een van de traditionele dansen in West-Kalimantan die de vreugde en het geluk uitbeelden in Dayak samenleving. Deze traditionele dans is afkomstig van de cultuur van de Dayak-Kanayan gemeenschap in West-Kalimantan. De naam van Jonggan is eigenlijk overgenomen uit de taal van Dayak die dansen betekent. En volgens sommige bronnen verscheen de Jonggan-dans rond de jaren 50 in het district Landak, West-Kalimantan. Deze dans werd oorspronkelijk gebruikt als een Dayak-entertainmentgemeenschap bij verschillende aangepaste evenementen. Maar nu wordt Jonggan-dans ook veel gebruikt als de show in grote evenementen zoals bruiloften, gastvrije gasten en anderen. Luisteraars, voordat Jonggan Dance is opgevoerd, is er een speciaal ritueel dat eerst moet worden gedaan. En dat is ritueel Nyangahan, die bieden betekent. Dit ritueel wordt gedaan om een toestemming aan God te vragen, zodat de show soepel kan verlopen. Nyangahan ritueel begint met Bapamang. Dat is het gebed die uitgevoerd door de leiders van de ceremonie in de voorkant van de aanbod. En daarna wordt Jonggan Dance gespeeld door 5 tot 7 vrouwelijke dansers. En tijdens het dansen dragen ze kebaya kleding, paca, een lange batikdoek in de vorm van kleding, en ook traditionele sjaals. En de kostuums die in deze dans worden gebruikt zijn heel eenvoudig en maken niet veel gebruik van accessories. Jonggan Dance is een van de dansvoorstellingen waarmee het publiek kan meedoen aan de dans en ook aan het rijmpje kan deelnemen. Maar de rijmpje moet in overeenstemming zijn met het gepresenteerde thema. Daarom werd deze dans geclassificeerd als een interactieve en communicatieve dans. Bovendien werd deze dans begeleid door traditionele muziek zoals gadobong of drum, dau of gamelan en ook bamboefluit. Beste voice-luisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesia voor vandaag met het topic Jonggan Dance vanuit West-Kalimantan. We zullen weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesia. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! Spreekmaar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u te introduceren. En leert u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de stem van Indonesië, en het taalontwikkeling bureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Kasir di mana? Of in het Nederlands betekent waar is de kasir? Eerst zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen. We kunnen het na mee herhalen. Kassier. Kassier. In het Nederlands betekent kassier. Dimana. Dimana. In het Nederlands betekent waar. Baju. Baju. In het Nederlands betekent kledingen. Anak. Anak. In het Nederlands betekent kinderen. Wanita. Wanita. In het Nederlands betekent vrouwen. Kesana. Kesana. In het Nederlands betekent naartoe gaan. Membeli. Membeli. In het Nederlands betekent kopen. Anak, perempuan. Anak, perempuan. In het Nederlands betekent dochter. Tidak ada. Tidak ada. In het Nederlands betekent niks. Bayar. Bayar. In het Nederlands betekent betalen. Di sana. Di sana. In het Nederlands betekent daar. Tangga jalan. Tangga jalan. In het Nederlands betekent roltrap. Vervolgens zal ik een gesprek voorbeeld met de titel Kassier di mana? Of in het Nederlands betekent waar is de kassier geven? Zoals gewoonlijk zal ik de zinnen 2 keer langzaam zeggen en u kunt het na mee herhalen. Het gesprek is tussen Rita en Nita in het winkelcentrum. Nita, bagian baju anak ada di mana? Nita, bagian baju anak ada di mana? In het Nederlands. Nita, waar is de kleding? Ulangi. In het Nederlands. Nita, waar is de kinderkleding delen? Oh, bagian baju anak-anak ada di dekat baju wanita. Oh, bagian baju anak-anak ada di dekat baju wanita. In het Nederlands. Oh, that is not the vrouwenkleding. Mari ke sana. Saya mau membeli baju untuk anak perempuan saya. Mari ke sana. Saya mau membeli baju untuk anak perempuan saya. Kom daar, ik ulangi. In het Nederlands. Kom daar, ik zal kledingen voor mijn dochter kopen. Kamu masih mau beli apa lagi? Kamu masih mau beli apa lagi? In het Nederlands, wat wil je nog kopen? Tidak ada. Tidak ada. In het Nederlands, niks. Kalau begitu, mari kita bayar di kasir. Kalau begitu, mari kita bayar di kasir. In het Nederlands, dus betalen we maar op de kasir. Kasir ada di mana? Kasir ada di mana? In het Nederlands, waar is de kasir? Kasir ada di sana, di dekat tangga jalan. Mari kita ke sana. Kasir ada di sana, di dekat tangga jalan. Mari kita ke sana. In het Nederlands, daar naar de roltrap. Kom, we gaan naar de kasir. Om over een plaats of locatie kunt u di mana of in het Nederlands waar gebruiken. In dit gesprek wil Trita de betaalplaats of cashier weten. Als u over de locatie van cashier wil vragen, kunt u de zin "Gimana kassier?" of in het Nederlands betekent "Waar is de kassier?" zeggen. Om het te beantwoorden, kunt u "Di sana?" of in het Nederlands betekent "Daar?" of "Di sini?" of betekent "Hier?" U kunt ook de locatie zeggen. Het hangt af van waar de locatie is. Om naar een nieuwe persoon of de officier te vragen, mocht u beginnen met het woord permissie, of in het Nederlands betekent pardon. Of u kunt zeggen, maaf, bolehkah saya bertanya? Of in het Nederlands betekent pardon, mag ik iets vragen? Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen volgende week terug met andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week. Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Sabrina in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we keroncong liedjes gezongen door de Indonesische zangeres, namelijk Indra Utami Tamsir. En als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Wanita. Veel luisterplezier!
Wanita, semua.
Luisteraars, dit liedje gaat over een vrouw met al haar kracht, fysieke schoonheid en zachtaardigheid. Dit liedje werd een steunpilaar in de Kroncong-album van Indra Utami Tamsir, getiteld Wanita Indonesia, dat in medio 2016 werd uitgebracht en 13 liedjes bevat. Utami zei het liedje Wanita is het werk van componist Ismail Marzuki. Het popliedje dat is herverpakt in Kroncong. Indra beoordeelt dat de huidige Kroncong-muziek tegenwoordig minder waardering van jonge mensen krijgt. Daarom wil zij deze muziek blijven introduceren bij de jongere generatie. Luisteraars, Indra Utami Tamsir is een zangeres uit Blora, midden Java. Zij ontving de Emmy Awards Prize van de Anugerah Muziek Indonesia Stichting in 2013 als de beste vrouwelijke solozangeres in de categorie van Kroncong. Op dat moment lijkt Utami samen te werken met het Kroncong Orkest Pesona Jiwa, die geleid door Koko Tole. Luisteraars, voordat we verder gaan, presenteren we een Kroncong liedje getiteld Tanah Airku door Indra Utami Tamsir. Thank you. Luisteraars, net als de titel, gaat dit liedje over de natuurlijke schoonheid van Indonesië. Een weelderig archipelan, groen torenhoge bergen, valleien, rivieren en andere opvallende landschappen. Dit liedje is een originele keroncong genre en is ook gezongen door een aantal andere Indonesische keroncong zangeres. Luisteraars, het bestaan van Indra Utami Tamsir is nieuw in de Indonesische muziekwereld, vooral op het gebied van keroncong muziek. Maar haar vermogen op het gebied van keroncong muziek kreeg een redelijk goed antwoord van muziekliefhebbers in Indonesië. Na de lancering van een album getiteld Wanita Indonesia in 2016, hield Indra Utami Tamsir een concert in verschillende steden op het eiland Java, namelijk in Blora, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Bali, en eindigde in Jakarta. Het concert in september bracht deze titel als de titel van het album Wanita Indonesia naar voren. En luisteraars, als de afsluiting van de vandaag editie, luisteren we naar een andere keroncong liedje door Indra Utami Tamsir, getiteld Cinta Sejati. Veel luisterplezier en tot volgende editie. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 15150 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11-57, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.